Want vandaag gaan we verder met deel 8 van God redt zondaren, zoals u ziet. We beginnen niet met een Bijbelvers vandaag. Vandaag zult u ook ervaren, we hebben natuurlijk... De prediking zal anders zijn vandaag. U heeft wel gemerkt dat ook de afgelopen weken de predikingen anders waren. We hebben eigenlijk ingefocust op wat Christus nu werkelijk aan het kruis gedaan heeft. We hebben het vanochtend mogen zingen. En vandaag wil ik eens stilstaan. En dit zal een beetje een lecture worden. Meer een lezing. Het eerste gedeelte zeker. Omdat ik mij ook voorgenomen heb om gewoon eens stil te staan bij de praktische toepassing hiervan. Wat hebben wij nu geleerd? Het is makkelijk om het theologisch in een vorm te gieten. En de rest aan u over te laten. Want soms krijg je vragen. En soms word ik inderdaad zelf ook geprikkeld en gestimuleerd. En wat betekent dit nu voor mij in mijn leven? In de praktijk van alle dag? Oh, dan is het heel makkelijk te zeggen, we weten het. Maar soms is het wel eens fijn om grondiger na te denken. En dat heb ik gepoogd te doen. En dat wil ik met u delen. Ik heb daarbij aanzetjes gekregen, ook in mijn verdere studie, dat ik dacht, het is leuk om verbanden te gaan leggen. Dus u mag vandaag rustig even zitten. En ik kan bijna zeggen, het eerste half uur hoeft u bijna geen Bijbelvers op te zoeken. U mag luisteren. En u hoeft niet te huiveren. Nee, vandaag niet. U mag rustig zitten, genieten en dineren en met mij meegaan om te zien wat ik eigenlijk de laatste 7 predikingen gepoogd heb om te doen, dat het offer, het specifiek bepaalde offer van Jezus Christus aan het kruis voor de uitverkorenen Gods, een kolossaal en een bijzonder belangrijk geheel is. Een belangrijk facet. U heeft ook gemerkt dat ik dat eigenlijk gedaan heb. In het facet ben ik begonnen en misschien herinnert u zich nog de eerste preek met de contra-remonstranten en de remonstranten, waar ik later het Arminianisme en het Calvinisme heb opgeplakt. Waar ik eigenlijk begonnen ben om het, je zou kunnen zeggen, het tegen elkaar te spiegelen. Ik heb dat ook bewust gedaan. Ik had ook gewoon kunnen vertellen, dit is wat de Bijbel leert. Punt. Maar de meeste van ons komen uit een Arminiaans gedachtegoed. Sterker nog, ik geloof niet dat er iemand is die wederom geboren wordt en direct Calvinist is. Dus we hebben allemaal in onze zondige staat nog de tendens om de mens wat te verhogen, Gods beeld wat te verlagen en de soevereiniteit van God in de verlossing nog niet geheel te doorgronden. Dus ik heb het eigenlijk gedaan om aan de ene kant te laten zien waar we uitkomen en aan de andere kant te laten zien wat eigenlijk Bijbels is. Zodat u aan de ene kant kan zien waar u uitkomt, aan de andere kant kan zien van wat u aan moet nemen. Een tweesnijdend zwaard. En als ik het juist heb, en ik proef dat een beetje in de gesprekken en de reacties die komen, dan zijn een groot aantal van jullie mee in het verhaal. Het is voor de meeste van u hopelijk duidelijk dat Jezus Christus zijn leven heeft afgelegd voor de kudde die hij verkregen had van de Vader. Dat Jezus werkelijk de verlossing verzekerd heeft voor alle uitverkorenen, niemand meer en niemand minder. Ik hoop dat u mee bent, dat u dat tot nu toe begrepen heeft. Maar ik wil praktisch worden, wat ik al zei. En ik wil eigenlijk dat ook meegeven om te laten zien dat dit niet op zichzelf staat. We hebben zelfs even getwijfeld. Ik ben ook even aan het twijfelen gebracht, zal ik veel verder nog gaan of zal ik niet verder gaan? Maar toen dacht ik, het is goed om de verbanden aan elkaar te zetten. Ik heb het ook lang van tevoren aangekondigd, deze serie. Ik heb, denk ik, een hele lange periode gehad in mijn voorbereiding. Die is begonnen ergens vorig jaar april. Dan weet u dat ook, dat behoorlijke voorbereiding gevergd heeft van mijn kant. Ook omdat ik dacht van, dit is belangrijk voor mij, dit wil ik nu weten. En ik wilde u dan ook de volle laag meegeven. En dan bedoel ik niet mee alleen in theologie, maar ook in de praktijk van ons leven. Toen ik begon was het zeker niet mijn intentie, en niet alleen mijn bedoeling, om u te laten zien dat God niet op gelijke wijze van iedereen houdt. Moet u altijd even weer bij nadenken, hè? Ja. Ik heb u ook willen laten zien dat hij houdt van alle mensen. Maar hij heeft een speciale, specifieke liefde voor zijn uitverkoren. Dat vorige week ook nog een keer gezegd als we Efeze, als we door hadden gelezen in Efeze. Maar de man wordt opgeroepen om zijn vrouw lief te hebben, zoals Christus zijn gemeente lief heeft. Dat is een exclusieve liefde. Ik heb alle vrouwen hier lief. Maar er is één. Er is één die is gegeven en die is van mij. En dan blijft u af. Haha, dat is een exclusieve liefde. Ik kan werkelijk zeggen, haar ken ik en haar ken ik alleen op een Bijbelse wijze. Dat is vreugde. Dat is exclusief. En nu in de praktijk. Ik hoop dat u gezien heeft tot nu toe wat dat God soeverein is in de uitverkiezingen, dat God soeverein is in de verlossing. Ook al heb ik gesproken heel specifiek over de beperkte of de specifiek bepaalde verzoening voor de uitverkorenen, hoort u mij al bij het laatste woord dat het nooit op zichzelf staat. Elk onderdeel in de theologie is verbonden met een ander onderdeel. En voor degenen die in de Bijbelschool bij mij zitten, krijgen regelmatig inderdaad ook te zien dat de bouwstenen van theologie van de Bijbel aan elkaar zitten. Haal je één weg, wappert bij mij alles. Trek één onderdeel in mijn theologie omver, mijn hele theologie valt. Want ze zitten aan elkaar verbonden. Maar ik heb u willen laten zien dat God een speciale liefde heeft voor zijn uitverkoren. En u gaat dingen regelmatig horen vandaag in de preek. Die hetzelfde zijn. Om herhaling aan u mee te geven. God heeft zijn zoon gezonden, speciaal en exclusief. Om zijn gemeente, zijn bruid, de uitverkorenen te verlossen. Voor de grondlegging van de wereld had de Vader gekozen uit alle mensheid die hij in zijn gedachten en in zijn raadsbesluiten had gemaakt, had hij besloten om een gedeelte aan de zoon te geven. De zoon heeft ze aangenomen in volledige harmonie. En de geest had besloten om inderdaad ook alleen hen tot werkelijke berouw en inkeer te brengen. Dit was voor de eeuwigheid. Waarin God inderdaad zei van ik verkies mij een groep mensen die tot in eeuwigheid mijn naam, mijn eer, mijn genade en mijn glorie bejubelen. Wat een hoog doel. Vader en zoon in volledige harmonie, we hebben dat toen gezien in Johannes hoofdstuk 6 vers 39. Ik lees hem u gewoon voor. Dat ik van alles wat hij, dat is wat Jezus zegt, dat ik, Jezus, van alles wat hij, dat is de Vader, mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar opwekken ten jongste dagen. Ik hoop, en dat is mijn wens ook geweest, dat de uitverkiezing langzaam maar zeker gestalte krijgt in uw leven. Johnny. Nou, ik zou het bijna zeggen, ik heb bijna de indruk dat wij een overdosis Efeze hoofdstuk 1 krijgen in onze gemeente. Ja. Vanochtend gingen we daarheen en mijn eerste gedachte was niet aan jullie, wie hier daarvoor staat, alweer het hoofdstuk. Dat komt ook omdat ik natuurlijk in mijn studie daar regelmatig naar gelinkt heb en zelf ook regelmatig heen gegaan ben, om regelmatig aan te tonen dat het inderdaad zoiets is van dit is een belangrijke tekst voor de studie die wij nu hebben. Daar bedoel ik niet mee dat er iets verkeerd was, Jean. Maar gewoon als je het optelt, is dat een, in mijn leven in ieder geval een tekst waar ik regelmatig geparkeerd heb en gedineerd heb. Je kan er niet omheen. Dat als je door de eerste 14 versen van Efeze hoofdstuk 1 leest, zoals Jean vanochtend ook gedaan heeft, dan bij vers 3, dat je niets anders kan zien dat het één grote kettingreactie is. Beginnende in de eeuwigheid verleden, en die ketting die eindigt in eeuwigheid toekomst, dan eindigt daar niet, maar dat is één omvattend, sluitend geheel. Als u de uitverkiezing, en daar komen we straks in een volgend punt bij mijn laatste punt nog op terug, als u dat begrijpt, kan ik u zeggen, dan vallen er al heel veel puzzelstukken in één. En daarom is het ook even de meest belonende en, ik zou bijna zeggen, fundamentele waarden in het geloofsleven van ons. God redt zondaren, die hij in de eeuwigheid verleden verkozen heeft. En Christus heeft ze verzekerd. Dat is Gods soevereiniteit in de verlossing. God zit niet gefrustreerd in de hemel, mensen. Als er een ongelovige het evangelie afwijst. Dus wij hoeven ook niet gefrustreerd te zijn. Dat is de praktijk van het leven. Dat maakt het eenvoudig. Ik hoop daarmee ook dat zo langzaam maar zeker Gods raadsbesluit een plaats krijgt in uw leven. Want wat van eeuwigheid verleden besloten is, zal gebeuren. Dus alles wat uitwerkt is Gods raadsbesluit. Dat maakt wel interessante toepassingen naar het gewone leven buiten de verlossing. Als de verlossing Gods raadsbesluit is, en dankjewel Jean dat je toch Efeze hoofdstuk 1 gelezen hebt, want daar staat dan in vers 11 dat hij alles doet naar de raad van zijn wil. En dat is zeer gedetailleerd. Als de verlossing die ketting is, dan kunnen we de parallel naar elk facet van ons leven maken en kunnen zeggen van, dit is Gods raadsbesluit. Hij heeft het op zijn minst gedecreerd of hij heeft het toegestaan. En ik zal u eerlijk vertellen, dat geeft heel veel rust in de praktijk van mijn leven. Maar het zit wel verbonden aan de verlossing. Ik hoef maar aan iemand te vragen hoe zijn verlossing is. En ik kan u zeggen, de meeste mensen die ik tot nu toe tegengekomen ben in de evangelische wereld, die Armeniaans zijn, die hebben ook heel veel moeite in hun praktijk van het dagelijks leven. Want die zijn consequent. Ik heb gekozen voor de Heer. Ik kan het verliezen. Ik heb nu een vrouw, en dit heb ik letterlijk uit iemands mond gehoord, maar ik denk dat ik de verkeerde heb. Dat was dus knap. En de ketting is gebroken. Dat geeft onrust, mensen. Dat betekent dat je dus inderdaad Gods raadsbesluit niet als basis hebt om terug te vallen. Toen vraag ik mijzelf af, hoe kun je dan het lied zingen, bouw je leven op de rots? Voor mij is dat een hele gladde rots waar je dan op staat. Oké, ze noemen het dan een rots, maar dat is toch geen rots meer, want je weet niet zeker of Gods raadsbesluit ook werkelijk zal gebeuren. Dus ik hoop dat u ziet dat als de verlossing één grote ketting is, en we hebben dan in het midden stilgestaan van de tulip, van beperkte verzoening of specifiek bepaalde verzoening, dat het aan twee kanten ook werkelijk helemaal verbonden zit met de rest. En dat je dat ook inderdaad kan zeggen van, dat geeft rust in mijn geloofsleven, maar het geeft ook rust in de rest van mijn leven. Want alles waarin ik sta, kunnen we zeggen, dit is Gods raadsbesluit. Gods raadsbesluit ontvouwt zich voor onze ogen. En om daarbij te leven, kan ik u eerlijk zeggen, is schitterend. Alles in onze verlossing is gefundeerd in de uitverkiezing. En niets staat los van zichzelf. Want ook onze verlossing zat verbonden. Wat Christus betaald heeft aan het kruis, en ik heb dat vorige keer ook gezegd, is verbonden aan de uitverkiezing. Ik hoop dat dit ook een diep ontzag teweeg brengt bij u. Dat u denkt, wat een genade. Het is verzekerd. Wij zijn perfect op de plaats in ons geloofsleven waar God ons wil hebben. Hij heeft dat verzekerd. We kunnen hier niet uitvallen. Maar ook in ons gewone dagelijks leven zijn wij perfect verzekerd op de plaats waar we horen te zijn. En als hij belooft dat onze verlossing verzekerd is, dan heeft dat ook directe invloed op ons gewone leven. Weet u dat het specifiek bepaalde offer van Jezus Christus nooit ontkend is, totdat de uitverkiezing ontkend werd. Dat is de bouwsteen en de dominosteen waar het mee begint. Toen de uitverkiezing in de geschiedenis ontkend werd, hoofdzakelijk bij de contra-remonstranten, nog ietsje verder daarvoor, bij Pelagius, is eerste steen gevallen en alles daar achteraan moest aangepast worden. Pas toen werd het specifiek bepaalde offer van Christus in twijfel getrokken. En wat krijgen we daarna? Ik zal u zeggen, nou niet bepaald een God-gecentreerd evangelie. Het God-gecentreerde evangelie heeft plaatsgemaakt voor een veel mensgericht evangelie. Gods genade werd verruimd dat iedereen verlost kon worden. Niet alle mensen nemen het evangelie aan. En daar ligt de beperking. Dan moet u eens goed luisteren wat daar gezegd wordt. Iedereen kan verlost worden, want daar heeft Christus voor betaald. Maar niet iedereen wordt gered, omdat niet iedereen kiest voor Christus. Wat ze eigenlijk zeggen, kwalitatief is het offer dus beperkt. Kwalitatief is het beperkt. Het is beschikbaar voor iedereen, niet iedereen komt. Het evangelie mist een gedeelte aan kracht, aan daadkracht. Wel, die daadkracht lag bij de mens. Volgens mij is dat een deel ontnemen van de glorie van Christus, waar ik mij niet voor wil verantwoorden bij de troon van God. Wij worden beschuldigd als Calvinisten. Ik weet niet of u daar bent, maar ik wel. Omdat het Bijbels is. Dat het evangelie kwantitatief beperkt is. In aantal. Maar niet kwalitatief. Kwalitatief is het zo rijk dat het alles verworven heeft voor alle uitverkoren van alle tijden. En hen volmaakt tot in eeuwigheid zal redden. Laurent Boutner, wel een Amerikaan trouwens, die omschreef het als volgt. De Arminianen hebben een brede brug tot halverwege het grote brede water. De Calvinisten hebben een smalle brug. Compleet tot aan de andere kant. De ene brug kom je daadwerkelijk aan de andere kant. Het evangelie van een Arminiaan komt halverwege en de daadkracht moet van de andere kant gebouwd worden. Dat is verdrietig. Dat is verdrietig. Wat ik daarmee wil zeggen, is dit. In de dagelijkse praktijk van ons leven, geeft het volmaakte, perfecte en specifiek bepaalde offer van de Heer Jezus ons een veel grotere mogelijkheid om God te eren. Want de enige die voor dat kruis staat, zijn absolute bedelaars. Die inderdaad niets in zichzelf kunnen roemen. Dan zeggen die hele brug was gebouwd door Christus. Niks van mij. Dus in de praktijk van ons leven is die soevereiniteit van God alleen maar een punt waarvan wij een absolute nederigheid kunnen vinden en moeten naleven. Dat komt in de praktijk naar voren. Maar er is meer. Ik heb je ook gezegd dat het bloed van Christus... Er gaat geen druppel bloed van Christus verloren. Ik geef toe, ik val in herhaling, maar dat doe ik graag op dit punt. Christus ging niet naar het kruis om de zonde van alle mensen van alle tijden te verzoenen, om vervolgens maar een klein deel tot eigendom te maken. Hij ging met een buidel geld naar de marktplaats, gooide het op tafel, had genoeg op tafel geworpen om de hele markt op te kopen en vervolgens loopt hij met 2 tomaten weg. Arme sloeber. Komt thuis en moet zich bij de vader verantwoorden over efficiëntie. Dat was niet echt efficiënt, hè? Nee, maar ja. Dat waren degenen die wilden komen. Die waren rond, die rolden naar mij toe. Nee. Waar hij zijn leven voor afgelegd heeft, heeft hij verkregen. Waar hij voor betaald heeft, heeft hij meegenomen en is zijn eigendom geworden. Hij heeft de straf van alle uitverkorenen op zich genomen en hij heeft verzoening voor alle uitverkorenen bewerkt. De verlossing is van begin tot eind verzekerd door door Christus. Geen van de kudde zal achterblijven. Geen van de schapen van de Heer zal verdwalen. Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar dit geeft mij een groot en een robuust beeld van Christus en zijn verlossing. God redt. Het kruis is de verlossing voor een ieder die gelooft. En ik zeg het nogmaals, het geloof verlost niet. Zie, dat is wat de Arminianen zeggen als je van de andere kant nog halverwege die brug moet bouwen. Dat is het geloof, wat zij toevoegen. Dan zeg ik, nee, dat geloof verlost niet, dat voegt niks toe. Het kruis verlost. De verlossing is van de Heer. We komen het in Jona nog tegen, Jona 2 vers 9. Ben jij er al, Frans? Nee, ja. De verlossing is van de Heer. Het kruis verlost. Christus verlost. De uitverkoren zullen allemaal gered worden. Zal ik u eerlijk zeggen, in ons dagelijks leven hebben wij heel snel die uitspraak. God laat alles meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Als u deze zin leest, God laat alles meewerken, alsof hij passief is. Is het niet? Maar ik zal u zeggen, als ik dan het specifiek bepaalde offer van Christus zie, dan zeg ik, dat is het summum. Wat veel verder gaat. Dat alles overstijgend is, wat voor mij werkelijk de rots is. Moet u eens indenken. In het begin van de kerkgeschiedenis, als u het Colosseum inloopt, u weet het, de grote arena's in Rome, en u loopt daar binnen, dan zal ik u eerlijk zeggen, dan is het heerlijk om te weten, dat als die kooien opengaan en de leeuwen op je afstoven, dat het een enorm verschil maakt, of je weet dat Christus de volledige verzoening voor jou verworven heeft, of niet. Het is een wereld van verschil. Ik zal u zeggen, het enige wat mij overeind houdt in dit leven, maar ook als ik in een Colosseum sta en er wil dieren die op me afkomen, is weten dat het offer van Christus volmaakt en perfect was voor alle uitverkorenen tot in eeuwigheid en dat niets, maar dat ik niemand één van zijn kudde zou kunnen wegnemen. Geen druppel bloed van het Christus is verloren. Dat zijn voor mij de getuigenissen van als ik het Colosseum volg en mannen staan daar en zeggen, trek maar open. Je gaat niet glijden van, stel je voor dat ik nu, Christus is gestorven voor iedereen. De arena zit vol. 50.000 joelende mensen. Ik sta hier als christen. Christus is net zo goed voor hun gestorven als voor mij. Het enige is dat ik iets bijgedragen heb. Stel nu dat ik al kauwende, als die leeuw mij te pakken heeft en hij is aan het kauwen, toch net dat geloof verliest, dan ben ik een van hun. Dan ben ik toch net niet binnen. Mensen, het specifiek bepaalde offer van Jezus Christus is werkelijk het fundament. Als wij spreken over de rots, dan moeten wij durven zeggen van, dat is een rots waar we kunnen staan. Ik zal me vandaag beheersen, ook voor de microfoon. Gisteren bij de Bijbelschool heb ik inderdaad ook gezegd, was ik aan het tekenen, allemaal bouwsteentjes, het fundament. En dat fundament is niet om naar te kijken. Hè? Het fundament is niet om te bewonderen. Het fundament is om wat? Staan. Om op te stampen. Om je als het ware in vast te gieten. En te zeggen van hier sta ik. Niets kan mij ontkomen, overkomen. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Want hij heeft betaald en mij gekocht. Ik ben van hem. Maakt het in de praktijk van ons leven wat uit? Ik denk het wel. Dus van de week nog aan het lezen. En dan hoor je van die mooie, zal ik zeggen, evangelische uitspraken. Die u en ik ook doen. En die waar zijn. God weet alles. God weet precies in welke omstandigheden we zitten. God is liefde. God is almachtig. God is altijd bij ons. vraag ik me af. Wat voor voordeel heeft dat voor mij als ik in het Colosseum sta? In de kooien gaan openen en inderdaad mij herinneren, God is liefde. Hij houdt van alle mensen. Hij houdt van niemand specifiek. Wat voor voordeel heeft het om dat te zeggen van God weet alles. Hij weet dat de leeuwen mij binnen 5 minuten gaan opkouwen. Tenzij hij in 1 keer de honger stilt. Zoals bij Daniel. Kan hij dat? Ja, want hij is almachtig. Weet u dat alle karaktereigenschappen van God heel bijzonder zijn. Maar wij er niets aan hebben. Als Christus niet voor ons betaald heeft. Het is heerlijk om te weten dat God alwetend is. Maar als er geen verzoening bewerkt is voor ons, die specifiek en perfect is, is de alwetendheid van God een angstig aandeel bij de troon van God, bij de grote witte troon. En zijn liefde. Het is geweldig om te weten dat God liefde is, maar alleen in Christus, zijn specifieke offer, komt het naar ons toe. En is de liefde van God voor ons beschikbaar tot in eeuwigheid. Niets, maar dan ook niets van Gods gunst en goedheid en van zijn glorieuze karakter heeft voordeel voor ons. Als we niet geloven in dat specifiek bepaalde offer van Christus. Alleen door het kruis komt het naar ons toe. En heeft het voordeel voor ons. Ik hoop dat u mij nog kunt volgen. We mogen dus niets, maar dan ook niets van Gods gunst en goedheid en zijn karakter. Nee, laat ik het zo zeggen. Wij kunnen en mogen van Gods gunst en Gods goedheid, dat mogen wij nooit loskoppelen van het kruis. Dus als Paulus zegt, ik preek Christus en de gekruisigde, dan zal ik eerlijk zeggen, hij preekt de hele Bijbel. Want dat is alles wat daar verworven is, komt via het kruis naar ons toe. En Gods goedheid en Gods karakter wordt op magistrale en fenomenale wijze is dat pas te zien bij het kruis. En daar kunnen we dan ook zeggen, dan komt de goedheid ook naar ons toe. Aan het kruis is alles verworven en niets gaat buiten het kruis om. Wat betekent dat in de praktijk van ons leven? Dat we kruisgecentreerd mogen leven. Dat het offer, het specifiek bepaalde offer, ook werkelijk kunnen zeggen, Christus betaalde voor mij. Daar komen we straks nog wat verder op terug. Hij heeft mij verworven. Ik geloof. Ik kan standvastig staan. Ik ben gewenst, zoals Jean vanochtend zo goed zei. En wat voor gevolgen heeft dat nu voor mij en voor u in de praktijk van het leven? Iedereen mag mij verwerpen. U mag mij een waardeloze voorganger vinden. Een middelmatige spreker. U mag mij vergruizen. U mag alles over mij zeggen. Want Christus heeft mij gekozen. Daar kan ik in berusten. Dat is het fundament. Niemand, iedereen kan mij verwerpen. Maar dat is niet erg. Christus verwerpt mij nooit. Ik ben verzekerd. Alles is verworven. Ik heb de goedkeuring van mensen niet nodig. Want Christus heeft mij verworven. Hij heeft het goedgekeurd. Ben ik dan goed? Nee. Daarom had ik hem ook nodig. Ik was een bad boy. En nu ben ik op weg om een betere jongen te worden. En een perfecte jongen. Jullie zullen nog eens verwonderd opkijken hoe ik eruit zal zien straks. En ik ook van jullie. Maar ja. Is dat zo? Ja. Maar dan gaat eigenlijk nog een stap verder. Als we namelijk zien dat Christus specifiek bepaalde offer heeft gedaan, dan hebben wij ook niets meer nodig dan het kruis. Oh, tuurlijk, u heeft nog eten nodig en drinken en jawel, dat is ook niet helemaal wat ik bedoel. Natuurlijk heeft u ook een dokter nodig als u fysiek problemen heeft. Maar hoeveel van onze problemen worden nu opgelost buiten Christus om, terwijl we bij Christus moeten zijn. Oh ja, we hebben pensioenen gaan naar beneden. Oké, Heer, vertel eens, hoe kan ik daar nu op anticiperen? De wereldeconomie ligt in barrels. Hoe moet ik daarmee omgaan? Hoe moet ik nu gewoon in mijn dagelijks leven leven? En dat zijn geen vrome woorden, dat zijn niet mooie zinsneden, zoals je dat wel eens in de evangelische wereld hoort van, wel, ik heb nu problemen, God zegt dat ik elke dag tevreden moet zijn. Dit gaat veel verder. Dit betekent werkelijk dat bij het kruis alles te vinden is voor dit leven en voor het leven hierna. Begrijpt u ook waarom ik een beetje een hekel heb aan psychologie, want die stelen daar een gedeelte van weg? Of van therapieën? Of als ik lees van, God wil ons genezen. En dat bedoel ik niet alleen maar fysiek. God wil, hoe las ik dat vanochtend ook nog meer? Heb ik dat hier ook bijgeschreven? Oh ja, God wil ons herstellen, dat was het woord. Alsof hij onze grote therapeut in de hemel is. Oh ja, hier, daar heb ik jeuk. Ah ja, ah, precies. Nee, het kruis. Het kruis is alles. Meer heb ik niet nodig. Dus als iemand zegt van, Christus is mij genoeg, dan is mijn uitdaging. Gaat u er ook naar leven, consequent? Want dat zou er achter weg moeten komen. Er zou niet alleen maar rust en vrede zijn in het gewone leven, in de zin van onze verlossing, maar ook daarbuiten en zeggen van buiten de kruis hebben we niks essentieels nodig. Het is fijn dat we het hebben. Als morgen een wereldwijde economie instort en we krijgen hier een eeuwige hongersnood en wij komen allemaal om van de honger, wat zeggen we dan? Geprezen zij de Heer, want bij het kruis is alles te vinden, in leven en dood. Hij heeft ons gekocht en betaald, wij zijn van hem. En als hij het nou geeft, het eten of niet geeft, glorie voor hem, want wij verdienen nul. Maar bij het kruis vinden wij rust. Ook met een hongerige maag. Ook met een aftakelend lichaam. Ook met psychische problemen waarmee je in de knoop komt. Het kruis geeft alles. Is dat niet zo? Geeft dat geen vertrouwen? Dan nog een stapje verder. Hebben we nog tijd? Oh ja. Geloof en verlossing. Ik heb u al gezegd, alles in de verlossing hangt gelukkig niet af van ons geloof. Hè? Bent u daar al mee eens? Bent u al zover gegroeid? Ja, het is niet ons geloof dat alles in werking stelt. Ons geloof is niet het mechanisme dat de klok van de verlossing opwint. En als je maar weer meer geloof hebt, dan weet je wat van die spiraalveer had je vroeger erin zitten. En dan hoor je af en toe, ping, en dan wist je, ah, de veer is gesprongen. En dan moest die gemaakt worden, vandaag gooi je hem weg of je doet een nieuwe batterij erin. Die tijd hadden we nog zo'n opwinding. Geloof is niet de opwinding van onze verlossing. Ja? Ah ja, als je maar gelooft. Zo, ah, kunnen we even rustig. En hij draait weer rustig verder de verlossing en tikken, 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 tikken. Nee, geloof. Onze verlossing hangt niet af van ons geloof. Onze verlossing hangt af van het volmaakte werk van Christus. En ik ga het weer zeggen. Hij heeft alles voor alle uitverkorenen verworven. Om hen volledig te verlossen. Christus heeft van het kruis berouw en inkeer en geloof verworven. Die de Heilige Geest ook geeft aan alle uitverkorenen. Alles heeft hij verworven en wordt soeverein door de Heilige Geest toegepast. Dit is niet eens gered en altijd gered. Hè? Eens gered en altijd gered, mensen, is egocentrisch. Ik hoop dat u dat nu ziet. Wel, eens gered, altijd gered, kan er niet meer uitvallen. Er zit een egocentrisch motief in. Hij heeft alles verworven. En wij blijven staande door Gods genade en door zijn kracht. Om tot het einde toe ook werkelijk staande te blijven. En Christus heeft dat verworven voor groot en klein. Denk met mij mee. Christus heeft geloof verworven voor hen, voor alle uitverkorenen. Dat zijn we met elkaar eens. Hè? Voor hen die op een leeftijd komen om het aan te nemen en voor hen die op een leeftijd komen om het niet aan te nemen. Hoort u wat ik daar zeg? Stel nu, We gaan even terug naar onze dierbare Arminianen. Als God voor iedereen op gelijke wijze gestorven is. En voor niemand specifiek. En geloof de absolute sleutel is om het hele systeem op te binden. Dan zijn in mijn optiek de kleine kinderen uitgesloten. Dan zijn zij die de onderscheid van de linker en de rechterhand niet kunnen onderscheiden, de 120.000 in Nineveh, zijn verloren gegaan. Want zij kunnen nog niet geloven. Want het geloof is die daadkrachtige stap van de andere kant van de rivier om dat gedeelte aan te vullen tot het midden wat Christus gebracht heeft. En hier komen we wel bij een heel belangrijk facet van de theologie. Waarvan ik zeg, is dat wat de Bijbel leert? Kleine kinderen uitgesloten van de verlossing? Want zij kunnen niet geloven? Wilt u met me meegaan, de eerstvolgende keer? Naar het ziekenhuis. Als daar een jonge moeder, een jonge baby, een kleine baby op de arm heeft. Dan mag u die boodschap brengen. Sorry. God is goed. Hij is genadig. Hij is liefdevol. En dan is mijn vraag, en wat doet dat voor dat kind? Ik kon niet geloven. Dus kan ik geen hoop bieden. Het koninkrijk afgesloten voor kleine kinderen. Ik wil eerlijk zeggen, dat is weinig troost, is het niet? Geef mij dan maar de verlossing waar Christus ten volle alles bepaald heeft en alles betaald heeft voor alle uitverkoren. Groot, klein, geboren en ongeboren. Op een leeftijd dat ze het evangelie aan kunnen nemen en op een leeftijd dat ze het evangelie niet aan kunnen nemen. Dan zijn namelijk alle kinderen uitverkoren. Dat is de brug die ik maak. We komen daar weer later nog eens op terug. Het is namelijk onvoorwaardelijke uitverkiezing, wat ik de hele tijd verkondigd heb. Het is niet op basis van geloof. De beloften van God in de uitverkiezing zijn unilateraal. Dat betekent eenzijdig van God uit. Zijn soeverein. Dat betekent dat hij het volledig regisseert. Onvoorwaardelijk en onomkeerbaar. En het lijkt alsof ik hier een stukje mis. Oh nee, toch niet. Zal ik u eerlijk zeggen. Als er ook maar één ongeboren kind in de hemel is. Of een jong kind in de hemel. Dan is de hele theologie van de Arminianen onderuit. Komt dat dicht bij de praktijk van het leven? Bij mij wel. Want dan zijn er ontelbare kinderen in de hemel. Dat is hoe ik het zie. Omdat Christus alles voor alle uitverkorenen verworven heeft. Of zij nu werkelijk waren in staat om te geloven of niet in staat om te geloven. Hij heeft het verworven sowieso. Want dat zat verbonden in het geschenk. Wat hij van de vader gekregen had, en de vader zei, dit zijn degenen die ik aan de zoon geef. En de zoon zei, ik doe er alles voor. Dan geeft mij dat rust. Dat ik kan zeggen, de hemel zal wel bevolkt zijn. Met kinderen die het daglicht nooit gezien hebben. Hier. Is where the rubber meets the road. Zoals de Amerikanen dat zeggen. Dit is voor mij werkelijke vertroosting. Voor een jonge vader of een jonge moeder met een stervend kind op hun arm. Die nog niet in staat was om geboren te worden. Of na elke miskraam die je hebt. Als vrouw. Wetend en niet wetend. Dit is ware vertroosting. Er zijn onvoorstelbare zegeningen die van het kruis vloeien. Maar die vloeien onvoorwaardelijk naar alle uitverkorenen. Fijn om te weten. Nog een punt. Ik weet dat dit misschien een beetje een emotionele zaak was. Toen ik aan het voorbereiden voor mij was wel. Omdat dit zo ingrijpend is. In hoe je pastoraat kan doen. En dan zie je dat praktisch leven en theologie nooit los te koppelen zijn van elkaar. Een Arminiaan kan zich alleen maar beroepen op het karakter van God. God is goed. God is liefdevol. En als ik mijn Bijbel begrijp, dan zeg ik, maar mijn rots is toch Christus, de gekruisigde en zijn specifieke offer en de verzoening, waarvan ik kan zeggen, God is goed. Hij heeft dit kleine kind in eeuwigheid opgenomen. Christus heeft die werkelijk persoonlijk voor betaald en alles verworven wat nodig was om deze kleine in eeuwigheid binnen te brengen. Dat geeft mij wel heel veel rust. Ik hoop u ook. Er is nog een stap die ik wil maken, de laatste in onze introductie of in mijn lezing. Verlossing en eindtijd. Ik heb u al gezien, laten zien dat in het offer van Christus alle beloften die daar gemaakt zijn ook uit zullen komen. Alles wat God beloofd heeft om te doen voor zijn uitverkorenen, zal gebeuren. Ze zullen ten uitvoer gebracht worden. Wat ik net al zei, het is unilateraal de uitverkiezing. Het is onvoorwaardelijk. Het is onomkeerbaar. Dat is uitverkiezing. En nu zegt u verlossing, eindtijd. Mensen, alles. Alles in onze theologie zit aan elkaar vast. En als het ergens gaat rammelen, dan gaat alles rammelen. Maar als er ergens een puzzelstuk in elkaar valt, moeten wij ook consequent zijn. Want we gaan straks op weg naar Marcus hoofdstuk 13. U kunt misschien niet wachten om daarheen te gaan. U denkt, Marcus hoofdstuk 13? De eindtijd, waarin de vragen aan de Heer gesteld worden, waar hij inderdaad, en wanneer komt u terug, Heer? Wanneer gaat u eindelijk uw koninkrijk opzetten? Dan heeft deze studie, die wij hier bezig zijn, ongekende gevolgen voor Marcus hoofdstuk 13. U vraagt u zich af, hoe? Wel, heel eenvoudig. Wij willen consequent zijn, hè? Misschien dat ik het anders kan beginnen. Een van mijn meest verwonderende en meest vreemde dingen die ik tegenkom bij de contra-remonstranten, bij de Calvinisten is dit. De verlossing, hebben zij gezegd, de uitverkiezing, alle beloften die daar gemaakt zijn, die staan als een ketting, dat is onbreekbaar. Dan neem ik mijn dierbare vrienden mee terug en dan zeg ik, kom, we gaan nog eens dineren in het Oude Testament. Wie was het uitverkoren, wie was de uitverkoren groep in het Oude Testament? Dat was Israël. Zijn die uitverkoren door God? Jawel. Jesaja hoofdstuk 44 vers 1. U mag dat opzoeken. Het eerste vers. Hou ik u een beetje wakker. Jesaja 44 vers 1. Waarin zo duidelijk verwoord wordt dat God Israël verkoren heeft. En we kunnen een legio aantal versen gaan lezen over de uitverkiezing van Israël. Jesaja 44 vers 1. Maar nu hoor, o Jacob, mijn knecht en Israël, de twee gedeeltes van Israël, die ik verkoren heb. Dit is het volk van God. Waar ik dus inderdaad zeg, oké, we hebben de uitverkiezing begrepen, we zijn begonnen bij het specifiek bepaalde offer van Christus. Ik heb u meegesleurd als het ware in het kielzog dat hij vast zit gekoppeld aan de uitverkiezing. En dan sleep ik u straks mee dat de uitverkiezing ook vast zit aan de plaats van Israël. Israël is verkoren van God. Als wij zeggen dat alle beloften in de uitverkiezing verstaan, waarom dan niet bij Israël? De atheïsten rammelen aan het begin van de schepping. Die gaan eraan zitten poken. De amillennialisten die rammelen aan het eind door het eindkoninkrijk weg te halen. May it never be! Zo zou Paulus dat zeggen. Maar dan in het Engels, Grieks waarschijnlijk. Ik weet de woorden er even niet van. Nooit! Uitverkiezing zet alles in gang. Beloftes gemaakt. Uiteind verzekerd. Dus ik heb straks niet veel werk meer. In Marcus hoofdstuk 13. Ik kan gewoon beginnen met de beloften aan Israël gemaakt. En kan zeggen, als hier iemand in zit. Die denkt dat de kerk Israël verplaatst heeft. Zoals de meeste remonstranten dat geloven. Remonstranten. Die inderdaad zeggen van, die zijn consequente reformatoren, zou ik beter nog kunnen zeggen. Ja, dat is het. De reformatoren die hebben gezegd, Israël is niet meer. De kerk heeft Israël vervangen. Als je consequent bent, dat betekent ook dat wij onze verlossing kunnen verliezen. Nee, zeggen ze, dat kan niet. Dan ben je inconsequent naar Israël toe. Ziet u mijn logica? Daarom geloof ik dat elk zelfrespecterende Calvinist gelooft in een duizendjarig rijk. Dan ben je consequent. Christus beloofde, God beloofde duizendjarig rijk en een herstel. Want die zal er komen. Begrijpt u nu waarom wij zo vreemde eend zijn in de bijt? Omdat deze twee dingen aan elkaar koppelen. De meeste Calvinisten zegt van, dat kan niet. En dat de meeste Baptisten zeggen van, wat doe je nu? En dat ik alleen maar zeg, en waar is je Bijbeluitleg consequent? Dan wordt het stil. Ik kon Micha nog lezen, maar ik zal daar overheen gaan. En ik hoop ook zelfs dat door deze studie heb ik u laten zien dat de uitverkiezing staat. Gekoppeld aan het specifiek bepaalde offer voor alle uitverkorenen. Dat alle uitverkorenen ook werkelijk verlost zullen worden. En dat dit ook gekoppeld is aan het koninkrijk. Dus zelfs aan de preken van het koninkrijk van vorig jaar. Dat deze studie daaraan vastkoppelt. Want wat heb ik daar de hele tijd geroepen? Dat er een overblijfsel was. In Israël. Een rest. Ja. Dat is Israël. Dat is het ware Israël. En die zullen nog eens een keer terugkomen. En zij zullen regeren. En wij met hen. 1000 jaar lang. Israël weer het centrum. Ahmadinejad. Oh, dat hoeft niet eens. De Heer sprak en het was weg. Blub, 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 blub. Ja. Moedwillig. Tegen Israël. Nee. Ik hoop dat u ziet dat zelfs een studie langdurig over een specifiek bepaalde verzoening een grondwerk legt voor de rest van onze fundamenten die we aanleggen. Ik hoop ook dat u het merkt, dat naarmate u langer in de prediking zit of naar de Bijbelschool komt, dat u ook merkt van ik krijg steeds meer een fundament wat veel breder is, maar wat ook consequent lijkt te zijn, wat ik kan volgen. Mij geeft het heel veel rust. Dat niets, maar dan ook niets in onze theologie en onze Bijbeluitleg op zichzelf staat. We hebben geen fragmenten in onze theologie. Of we hebben breuklijnen. Voor mij is het vrij eenvoudig. Langzaam maar zeker. Ik hoop dat het voor u ook duidelijk begint te worden. Dat was mijn inleiding. Zullen we nog naar de werkelijke preek gaan? Heeft het u geholpen? Ja? Gewoon 4 punten waar ik inderdaad ook laat zien dat de praktijk van dit geheel van mijn rust geeft, een fundament en niet een gladde helling, niet grijpen naar teksten, maar weten Christus heeft betaald, ik sta verzekerd, ik kan in het Colosseum binnenwandelen en weten er is betaald, ik kan rust vinden, het is verzekerd, het hangt niet af van mij. Dat dit vastzit aan het feit dat ik bemoediging en vertroosting kan geven voor alle uitverkorenen. En niet maar alleen voor zij die mogelijk vanuit zichzelf gaan geloven. En dat ook een consequente Bijbeluitleg laat zien dat ik ook met dat ik dit neergezet heb gelijk kan zeggen. En datzelfde geldt voor Israël. En dat zullen we hopelijk in de toekomst nog eens zien. Maar ik wil vandaag eigenlijk nog een punt aanhalen. En dat is eigenlijk het plaatsvervangend offer van de Heer Jezus Christus. Nu duiken we even zo meteen de tekst in. Even rustig. Dit zit er eigenlijk wat achteraan. En ik vond het toch belangrijk om ook dit weer aan u mee te geven. Want als wij spreken over het plaatsvervangend offer, wat bedoelen we daarmee? U heeft gemerkt in de laatste preken, ben ik heel specifiek naar die termen gegaan van verzoening, van het absorberen van Gods toorn, van het kopen van de marktplaats. En alles was allemaal in het licht van plaatsvervangend. Als ik een definitie mag geven van plaatsvervangend offer van de Heer Jezus Christus, is dat inderdaad dat hij een plaatsvervangend offer was voor ons en onze zonde op zich genomen heeft, de straf voor onze zonde heeft betaald, de toorn voor onze zonde heeft geabsorbeerd en ons persoonlijk met de Vader heeft verzoend. Dat is wat ik vind in mijn Bijbel als plaatsvervangend schuldoffer van Christus. Zal ik eerlijk zeggen? Veel Arminianen, niet allemaal. Veel Arminianen erkennen wel het plaatsvervangend offer van Christus, maar niet het plaatsvervangend schuldoffer van Christus. Dat ene woordje hebben zij een beetje moeite mee. Want een plaatsvervangend schuldoffer, waar Christus dus werkelijk alle toorn en alle gevolgen van alle uivergoren heeft gedragen, waar hij de volle prijs betaald heeft, is moeilijk te verteren als zij consequent zijn. Dus noemen zij het een plaatsvervangend offer. Luister naar de uitspraken van een Arminiaan over het plaatsvervangend offer van de Heer Jezus Christus. En misschien dat u inderdaad zegt van waar zit het nu? Het zit hem op dat schuld. Het zit hem op dat schuldgedeelte. Arminianen onderwijzen wel wat Christus deed, deed hij voor alle mensen. Dat heb ik u ook verteld. Hij stierf voor alle mensen op gelijke wijze. En wat zegt deze beste man? En dit is Kenneth Grider en ik waardeer hem voor zijn eerlijkheid. Dit is een consequente inconsequente. Ja? Deze past zijn inconsequentheid consequent toe. Ja? Dat is ook een kunst. Ja? Maar daar heb ik wel, ik vind iemand die consequent in zijn inconsequentheid is, heb ik heel veel waardering voor. En waarom? Want net wat ik zei, Arminianen onderwijzen wel dat wat Christus deed, dat deed voor alle mensen. En dus zegt hij, hij kon dus niet de straf betalen voor alle mensen, want dan zou er niemand verloren gaan. Dat is een logische conclusie, meneer Grider. Dat is precies wat wij zeggen. En hij trekt gelijk zijn kader omhoog en zegt, hebben jullie gelijk in? Dus, luister, en ik citeer gewoon. Ik citeer letterlijk, maar vertaald. Maar. Ik kan het in het Engels doen, maar dat is wel nogal wat dingetjes. Niet? Arminianen onderwijzen dat Christus leed voor iedereen, zodat de Vader een ieder kon vergeven die berouw en inkeer toonde. Het offer van Christus laat aan iedereen zien dat vergeving kostbaar is. En daardoor zal hij zich onderwerpen aan het gezag, of hij of zij zich onderwerpen aan het gezag en heerschappij van God over de schepping. Christus leed voor zondaren, maar onderging zeker geen straf. En dan zegt hij dit nog uit, want hij was zondeloos. Ja, dat was net een noodzaak, zodat hij onze straf kon nemen, zeggen wij dan. Dit zegt Kenneth Grider, hij zegt het is straf of vergeving. Het is niet straf en vergeving. De verlossing van Christus is niet de enige wijze. Soms lopen de rillingen daar over mijn lucht. De verlossing van Christus is niet de enige wijze die God kon kiezen. We kunnen alleen stellen dat God deze vorm koos, dus Christus aan het kruis, ja, dat deze vorm, een bepaalde vorm van verlossing, nodig was om een heilig God zondaren te kunnen vergeven en reinigen. We kunnen stellen dat dit een juiste manier was, maar God was vrij om een andere manier te kiezen. Een andere manier van sterven of zelfs een methode waar geen dood nodig was. Maar ziet u, begrijpt u nu die domineesteen die in het begin begonnen is? God verkiest niet, er is geen De mens is niet totaal bedorven. De mens heeft nog de mogelijkheid om de helft van die brug aan te schuiven van de andere kant. Het is een universeel offer. We kunnen niet meer zeggen een schuldoffer van de Heer, een plaatsvervangend schuldoffer, maak er een plaatsvervangend offer van. Het was maar een mogelijkheid, het was wel een juiste mogelijkheid voor God, maar het was niet een plaatsvervangend schuldoffer. Wat dan nog wel plaatsvervangend? Als een symbool, dat zullen we zo nog even zien. Dit is onderliggend wat deze man zegt. Er zijn wel Arminianen die zeggen dat Christus de straf voor de zonde gedragen heeft, maar hun theologie is niet erg precies. Er zijn Arminianen die eigenlijk zeggen, Christus is gestorven voor alle zonden van de wereld als perfect plaatsvervanger, schuldoffer, als plaatsvervangend schuldoffer. Maar zegt Grider, hun theologie is niet perfect. Waarvan ik zeg, nee, dat klopt. Maar uw theologie is ook niet perfect. De basisgedachte hierin, mensen. Dat God zonde kan vergeven, zonder daarvoor een offer te vereisen. Christus' offer was een voorbeeld, had een bepaalde waarde voor God, als een publieke demonstratie eigenlijk van Gods haat naar zonde, maar was niet specifiek dat u kan zeggen, en hij betaalde de prijs voor mijn zonde, terwijl we dat vanochtend in meerdere liederen gezongen hebben. In de Bijbel duidelijk onderwijst. Zij beweren, Mr. Grider is zeer consequent, Jezus' offer was geen plaatsvervangend schuldoffer. Het was een publieke getuigenis van Gods morele gezag en autoriteit en zijn haat over zonde. En mijn oproep is dat wat u gezien heeft de laatste 7 weken? Ik hoop toch meer dan dat en veel meer dan dat. Als het offer ergens rammelt, mensen, dan rammelt alles in de theologie. En dan zie je zelfs dat je in de details moet gaan kijken naar de woorden die ze spreken. En inderdaad denkt, als een evangelist naar me naast me kijkt, ja, Jezus Christus is als plaatsvervanger aan het kruis gegaan voor ons. Wat bedoelt u daarmee? Is het plaatsvervangend schuldoffer? Heeft hij de zonde van u op u genomen, van u persoonlijk? Heeft hij de toorn van God voor u persoonlijk geabsorbeerd? Heeft hij persoonlijk verzoening bewerkt met de Vader? Ik zeg ja, naar de laatste paar studies. Mr. Grider zegt nee. Dat heeft grote gevolgen, mensen, ook hoe wij het offer gaan zien. Als plaatsvervanger. En daarom wil ik daar ook eigenlijk vandaag mee eindigen. Ga eens naar Jesaja 53. En ik weet het niet, maar zelfs, ik denk een kind van 5 jaar begrijpt dit. Die gewoon zijn nuchter, eenvoudig boerenverstand gebruikt. En dan bedoel ik gewoon de woorden leest voor wat er staat. Dat wil niet zeggen dat hij dus inderdaad in zijn hart dit ook aanneemt als zijnde van dit heb ik nodig. Maar ik zou bijna zeggen, elke geest die enigszins een lampje hier heeft, die de woorden neemt voor wat ze waar zijn, begrijpt deze tekst. Jesaja 53. Vers 4 en 5. En dan gaan wij eens kijken dat Jezus werkelijk in onze plaats geleden heeft en onze straf gedragen heeft. Dat is mijn punt. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem, en dat gaat natuurlijk hier over Christus, voor een geplaagde, een door God geslagene, een gedrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze gerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik vraag dus heel snel, kan de Bijbel het nog eenvoudiger zeggen? Dit is niet een offer die de Heer Jezus bracht. Dit is een plaatsvervangend schuldoffer. Hij stond in onze plaats. Persoonlijk voor al uw zonden. Als u hem kent als Heer en Verlosser. Hij stond schuldig in onze plaats. Dit is de grote transfer. Hij onze zonden. Hij de toorn. En wat vloeit eruit voort? Wij zijn gerechtigheid. Als Christus onze zonden niet gedragen heeft, mensen. Als hij niet onze persoonlijk plaatsvervangend schuldoffer is geweest. Als hij onze straf niet gedragen heeft, is de toorn van God niet bekoeld. Heeft u zijn rechtvaardigheid niet ontvangen? Dan heb ik helemaal geen offer. Dan heb ik juist het hart uit het, of dat ene woordje, schuldoffer, is het hart van het evangelie. Dat draait alles om. Haal het schuldoffer weg. En we kunnen onze boeken sluiten. Dat is een mooi voorbeeld geweest. Mogelijk dat hij nog iemand redt. Wie weet, zal ik eerlijk zeggen. Was het niet om de uitverkiezing van God, dan werd niemand gered. Niemand zou tot geloof komen. Als u moeite heeft met uitverkiezing, bad luck. U wordt gedwongen om dat er toe te geven. Als God u niet verkozen had, was er niemand in de hemel. Was het empty. Maar er was er echt geen schuldoffer nodig geweest. Dat was niet eens gegeven. Maar Christus heeft daar juist alles verworven voor alle uitverkorenen. Zodat alle uitverkorenen werkelijk er zullen komen. Hij stond persoonlijk in uw plaats als schuldoffer. Zullen we nog even naar 1 Petrus? Nee, ik ben niet van plan om al die teksten te behandelen. Dit was eenvoudig te begrijpen. Hè? Wie begreep dit niet? Nee, u durft niet, hè? Ik kan het ook wel begrijpen, ja. Maar de woorden waren zo eenvoudig, was het niet? Hij stond in onze plaats. Hij nam onze zonde op zich. De straf die ons toekwam, werd op hem gelegd. De Bijbel is eenvoudig. 1 Petrus, jullie hebben de lijst. 1 Petrus 2, 21. En dit is de Nieuwtestamentische tekst van Jesaja. Want hiertoe, 1 Petrus 2, 21. Want hiertoe zijt gij geroepen. Ah, de innerlijke daadkrachtige roep van de Heilige Geest, zeg ik. Ja? Dat daar ook Christus voor u geleden heeft, daar ook Christus voor u geleden heeft. Daar leg ik de nadruk, hè? Daar ligt ook de nadruk. Onze collega's, Arminianen, leggen de nadruk op het volgende. En u een voorbeeld heeft nagelaten. Voor ons is het inderdaad, hij heeft voor ons geleden. En Arminianen zeggen, hij is voor ons een voorbeeld geworden. Oh ja, laten we verder lezen. Omdat gij in zijn voetstappen zou treden. Ja, Christus' leven is inderdaad een perfect voorbeeld voor ons. En Johannes roept ons, hoofdstuk 2 roept ons ook op om in zijn voetstappen te gaan. Die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog is gevonden. Die, als hij gescholden werd, niet terugschold. Als hij leed niet dreigde, maar een overgaf van hem die rechtvaardig oordeelde. Hij vertrouwde volledig op Gods soevereiniteit, op het eindoordeel. God is in charge. Niemand kan tegen de soevereiniteit van God in. God heeft dit in zijn decreet, in zijn raadsbesluit opgenomen. Dit is wat er hoort te gebeuren. En ik zwijg. Daar hebben wij een voorbeeld in. Daar hebben wij ook een voorbeeld in het volgende. Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Ik wil niet veel zeggen, maar het is meer dan een voorbeeld. Hè? Dit gaat ver buiten het voorbeeld. De tekst is zo helder. Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Dit is plaatsvervangend schuldoffer. Opdat wij aan de zonde afsterven, voor de gerechtigheid zouden leven, door zijn striemen, zijn lijden. In onze plaats zijt gij genezen. Wij waren dwalende schapen. Gij hebt u bekeerd tot de hoeder, tot de herder en de hoeder van uw zielen. Zo helder, maar zo belangrijk. Plaatsvervangend schuldoffer. Ik ga nog een aantal versen voorlezen. U mag mee, u hoeft niet mee, u mag ook gewoon luisteren. Om het af te ronden. 2 Korinthe 5, 21, die hele bekende verse. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dit is de grote transfer. Hier lees ik veel meer dan een offer in. Hier lees ik een schuldoffer in. Galaten 3, 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Door voor ons een vloek te worden. We hebben daarbij stilgestaan. Hier heeft hij de toorn van God geabsorbeerd. Dit kun je niet zeggen van dit was gewoon een plaatsvervangend offer als voorbeeld. En zodat God ons kan vergeven. Nee, hij kreeg de volle laag van Gods toorn in onze plaats. Er zijn mensen zelfs, en ik was in mijn geheugen aan het graven, ik kon hem niet zo snel terugvinden. Die zeiden van als je dit zegt, dat Christus inderdaad plaatsvervangend schuldoffer voor u geweest is. Als hij stierf in uw plaats. Dan is God. Als ik even de titel van het boek was ik even kwijt. Vanochtend had ik hem. Dan doet God aan kindermishandeling. Hij mishandelt zijn zoon onrechtvaardig. Wel, dat is juist het evangelie. Bij het kruis doet God exact wat onmogelijk is. God is niet wreed en meedogenloos. Al mensen die denken dat. Als God dat doet aan zijn zoon, dat is een kolossaal child abuse. Nee. Nee. Want een van de argumenten is, Jezus deed het vrijwillig. In volledige harmonie met de Vader. Jezus zegt ook zelf, ik leg mijn leven af. Hier zit geen onrecht in de Godheid. Trouwens, als je nog een stap verder denkt en God ook als één ziet, dan straft de God zichzelf. We kunnen heel sterk natuurlijk de drie personen uit elkaar halen, maar in hun wezen zijn ze gelijk en ze zijn één. Ik en de Vader zijn één, zegt de Heer Jezus. Wow. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn liefde, zijn leven inzet voor zijn vrienden. Jezus deed dit vrijwillig. God heeft werkelijk het onmogelijke gedaan in het plaatsvervangend offer. Sterker nog, het was werkelijke plaatsvervanging. En ik lees even Romeinen 5, 8. God bewijst zijn liefde jegens ons doordat hij Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Galaten 1, 3, 4. Ik lees eigenlijk vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Ik kan door blijven gaan. Hè? Versen achter elkaar opnoemen dat ik zeg, het is meer dan een offer. Het is een schuldoffer, een plaatsvervangend schuldoffer. Galaten 2:20, dat hele bekende vers. Die kunnen we bijna dromen, denk ik. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En zo voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. De Bijbel zegt zelfs dat het offer van Christus noodzakelijk was. McGrider zegt van, wel, God had keuzes, hij koos voor Christus. Pwah. Hij had voor allerlei mogelijkheden kunnen kiezen. 1 Korinthe 15 vers 3. Christus is gestorven voor onze zonden. Dat is plaatsvervangend schuldoffer. Naar de schriften. Dat was beloofd door God. En God verplicht zich. En als God het belooft, dan is het gefundeerd in het karakter en het wezen van hoe hij de verlossing wilde hebben. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven. Als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. De Bijbel declareert dat. Opdat hij u tot God zou brengen. Zullen we het daarbij laten voor vandaag? Ik hoop dat u ziet dat precisie in de Bijbelkennis en de kennis van wat er aan het kruis gebeurd is, fundamenteel is in elk facet. En dat ik u eerlijk wil zeggen, ik wil u ook meenemen en leiden naar de precisie van de theologie daarvan. Er zijn een hoop dingen waar ik inderdaad van zeg van, oké, misschien is niet alles even belangrijk, maar niets staat los van het ander. Maar als het gaat over het kruis en de specifieke verzoening en wat Christus voor ons gedaan heeft, neem mij niet kwalijk dat ik precies wil zijn. dat ik u precies wil informeren, dat ik u fundament wil geven, dat ik u onderscheidingsvermogen wil geven en dat ik uw geloof wil bouwen door te zeggen van Christus in de praktijk van mijn leven. Is het zo belangrijk om te weten wat hij voor mij gedaan heeft. Ik heb u een paar voorbeelden gegeven vandaag. Ik heb u laten zien aan het eind, misschien een korte studie, als laatste waarvan ik laat zien hoe belangrijk zelfs de definitie van plaatsvervangend schuldoffer is. Dat ik alleen maar kan zeggen, en wat doet dit in de praktijk van ons leven? Alles. Alles. Als u hier als kind van de Heer zit, u heeft berouw in één keer gedood en u gelooft, dan kunt u werkelijk ook zeggen, mijn verlossing is verzekerd doordat Jezus Christus voor mij aan het kruis gestorven is. Alle zonden die ik gedaan heb, en dat zijn er nogal wat van u, en van sommigen van u nogal heel wat. Maar als je ouder, hoe ouder je wordt, hoe rijker het offer wordt. Want het is elke dag stapelde het op. En dat je alleen maar terug kan kijken. En hoe ouder je wordt, kijk je terug. Dan spreek je misschien meer over vroeger. Maar je kan alleen maar terugkijken en zeggen, het offer van Christus wordt alleen maar rijker. Dit heeft hij allemaal op zich genomen. Alles. Alles. Hij heeft ervoor betaald. Hij deed dat vrijwillig. Hij deed dat omdat u uitverkoren bent en uw verlossing is verzekerd. Dan kunt u het Colosseum van het leven ingaan. De leeuwen mogen op u afkomen, van welke kant ze ook komen. De spreekwoordelijke leeuw. U staat niet op een slipperig fundament. U staat niet op een gladde rots. Waar u zelf uw geloof moet vasthouden. Maar waar u kunt zeggen, Christus heeft alles voor mij verworven. Dat ik er ook zou komen. Voor mij geeft dat veel meer rust. Ik kan niet anders bedenken dan dat de basis is van ons geloof. Als u hem niet kent, heeft u pech. Grote pech. Dan heeft u geen enkel fundament, geen enkel houvast buiten uw gezondheid, uw bankrekening, uw geliefde die naast u staat, uw auto die u kan oppoetsen en die heel mooi moet blijven en alles vergaren, alles is ellende, uw lichaam stopt met functioneren, u gaat dood en daarna is het oordeel. En het is verschrikkelijk. Ik heb het nog niet gehoord, maar als die boot werkelijk op zijn kant gegaan is en er zijn mensen omgekomen, Jean. Als zij de Heer Jezus niet kennen, dan staan ze voor de troon van God straks. Nu worden zij gelanceerd de hel in, afwachtend voor het moment dat ze voor de grote witte troon komen. En het oordeel wat daar is, is verschrikkelijk. Als u hem niet kent, dezelfde weg is voor u. Uitgestippeld. Tenzij u bekeert. Je kunt u wel roepen, ik weet niet of ik uitverkoren ben, zal ik eerlijk zeggen. Dat weet u pas als u gelooft. En dat is uw opdracht. U hoeft zich niet zorgen te maken over uw uitverkiezing. U hoeft u niet zorgen te maken om te zeggen van, zou Christus wel voor mij gestorven zijn? Het enige waar u zich zorgen over moet maken, gelooft u in de Zoon van Jezus Christus als de enige mogelijkheid om verlost te worden van al uw zonden. En pas als u brouwen een keer toont en inderdaad u onderwerpt aan Christus, en inderdaad zegt, Heer, help mij, ik ben een zondaar, ik ben totaal geruïneerd, ik ben op weg naar de hel, dan staan de armen van de genade wijd open en is het offer ook specifiek voor u geweest. Stel niet uit, het is vandaag de dag. Kom tot hem en uw verlossing zal verzekerd zijn. Vader, wat een heerlijke tijd als we zo ook eens praktisch na mogen denken en ik hoop dat ik daar ook mee stimulerend ben geweest, Heer, dat niets op zichzelf staat, dat wat we nu bestuderen ook zo fundamenteel is in de arena van ons leven, in de arena van deze wereld. En zeker, Heer, als wij ook nog eens verder inzicht krijgen in het duivelse en satanische systeem van deze wereld, dan kan het ook onrust brengen, Heer. Dan is het zo belangrijk om te weten wat het fundamentele facet is en het fundamenteel verworven is door Christus aan het kruis. Het reële, werkelijke offer wat daar gebracht is. Niet potentieel, maar werkelijk. Ja, dan kunnen wij de arena van deze wereld aan. Uit genade, natuurlijk, Vader. maar in verzekerdheid van ons geloof. Dan zien we ook, Heer, dat de deuren van uw koninkrijk wagenwijd openstaan voor een ieder die niet de mogelijkheid had wat leeftijd betreft om te geloven. Dan zien we ook, Heer, dat uw verkiezende genade naar Israël ook absoluut staat. Dan zijn we consequent, Heer, in onze Bijbel uitleg. En dan willen wij ook gelijk bidden voor dat volk, Heer, waar u uitverkoren heeft in Abraham en waar wij ingeënt zijn. Waar wij dus het voordeel van het verbond, het unilaterale verbond dat u maakte met Abraham, dat wij daar ingeënt zijn. En dat we kunnen zeggen, Heer, vandaag is de tijd van de kerk waar Jood en Griek gezamenlijk in één lichaam verbonden zijn. Jood en heiden. En dat wij afwachten, Heer Jezus, tot u uw volk weer centraal zet. Uw uitverkoren volk. Kom tot uw doel met hen. Bescherm hen. Alleen al het feit, Heer, dat ze nu nog bestaan en er Joden op aarde rondlopen, getuigt van uw verkiezende genade. We vinden nergens Hethieten. We vinden nergens Filistijnen. Maar wel Israëlieten, Joden. Alleen daaraan is al een getuigenis van uw verkiezende genade. Het verbond met uw volk staat nog steeds te wachten op de volle ontplooiing. En als we dan aan het eind hier stilstonden bij het kruis van Christus. En we, ik zou bijna zeggen dat de details gingen dat het niet een offer was. Een plaatsvervangend offer, maar een plaatsvervangend schuldoffer. O, mogen we dat als een parel koesteren, Heer. En ook werkelijk tot een diepere ontzag en indruk komen wat Christus voor ons persoonlijk aan het kruis gedaan heeft. Hij stierf in mijn plaats. En ik bid, Heer, dat iedereen dat hier vandaag kan zeggen. Als er mensen zijn die dat niet in hun hart kunnen zeggen, wilt u hen naar uzelf toetrekken? Wilt u hen bekeren? Wilt u hen het geloof geven? Wilt u hen tot wedergeboorte brengen? Dat zij met ons kunnen zeggen, Christus is voor mij gestorven. Alles zal ons ontvallen in deze wereld. Behalve Christus, wat hij verworven heeft aan het kruis. En wie hij verworven heeft aan het kruis. Dat is het enige wat ons niet zal ontvallen. En daar willen wij u voor bedanken, Heer Jezus. En dat zullen wij doen tot in eeuwigheid. Waar wij uw wonder zullen zien. En waar wij zullen zeggen, met die ontelbare menigte, die het levenslicht hier op aarde niet gezien hebben. Glorie. Voor het lam. Glorie voor het lam die zich een koninklijk priesterschap verworf uit alle talen, volken, stammen, talen en naties, groot en klein. Dat we met elkaar zullen zingen, de Heer heeft de verlossing verzekerd. Tot in eeuwigheid. Dank u wel, Vader.